Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Voordat we aan de podcast beginnen, nog even het volgende. Deze huisartspodcast voor patiënten geeft alleen uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Het vervangt in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie, kijk dan op thuisarts.nl of vraag het uw eigen huisarts.
Welkom beste luisteraar bij deel 2 over depressie. In deel 1 hebben we het over de depressie gehad, wat is het? En in dit deel gaan we het hebben over wat kan je eraan doen? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit nog steeds aan tafel met Christian Vinkers. Wederom, goedemiddag.
Goedemiddag.
Christian Vinkers, nog even in herhaling. Jij bent psychiater en professor aan het Amsterdam UMC en je werkt bij GGZ in Geest. Je hebt als aandachtsgebieden stemming, stress en een burn-out. En je bent auteur van onder andere Hoe zit het nu echt met die antidepressiva? Nou, Christian, stel, iemand komt op je spreekuur met een depressie en die weet echt niet meer wat hij of zij nou moet doen. Wat zou jouw advies nou zijn voor een patiënt die daar nog niks vanaf weet? Wat moet die patiënt gaan doen?
Ik denk als eerste uitleg over wat een depressie is. Perspectief geven dat het beter kan gaan. En vervolgens denk ik meer de diepte in over kun je kijken wat er aan de hand is waardoor het ontstaan is. En daar iets aan doen. Je kan ook kijken hoe iemand nu zijn leven leeft en of daar dingen aan te verbeteren zijn. Wat iemand dus zelf kan doen. Een hele logische startpunt is vaak werk. Dus zijn mensen uitgevallen van werk of niet? Of kunnen mensen nog werken? Want wat je vaak ziet is dat als mensen heel somber raken en ze raken in de put en het lukt niet meer, dan komen ze vaak ziek thuis te zitten en worden ze ook vaak inactief. En dan krijg je zo'n cirkel dat je niks doet, je rot voelt, nog minder gaat doen, je nog rotter voelt en dat je veel heel geïsoleerd raakt. Dus dan is het juist zaken om als eerste te kijken, hoe krijgen we iemand weer in beweging? En soms letterlijk, dat iemand echt de hele dag op bed ligt. Dus van, hoe kom je iemand uit bed? Hoe zorg je dat iemand weer een normaal dag- en nachtritme kan ontwikkelen?
Is ook vaak een probleem hè, bij depressie. Ja. Dat het slapen niet goed gaat en dat overdag dan wat geslapen wordt en dat het dagritme dan...
Als je heel slecht slaapt 's nachts, dan denk je van, nou, ik slaap overdag wat bij, waardoor de slaapprikkel voor 's nachts weer minder wordt. En dan hou je het ook een beetje in stand. Mm-hmm. Dat klopt zeker. Vaak zie je ook dat mensen op het werk niet meer iets doen. Of ziek gemeld zijn van werk. Waardoor ze eigenlijk geen daginvulling meer hebben. En soms gaat het werk niet meer. Hè. Dat is iemand zo somber, dan lukt het niet meer. Maar soms aangepast lukt het wel. Ik vind dat een heel logisch startpunt. Wat kunnen we doen met werk? Wat is een goed plan en campagne?
Hierbij nog even een aanvulling. Want hier wordt gesproken over aanpassingen op werk. Maar onder werk verstaan we natuurlijk eigenlijk alle soorten daginvulling. Zoals opleiding, vrijwilligerswerk, de mantelzorg die je draagt voor de mensen om je heen, dagbesteding, al die soorten daginvullingen, daar geldt dat voor. Wat kan je daarin aanpassen om het wel haalbaar te maken? Terug naar de podcast.
En het tweede is vaak dat ook de naasten een hele belangrijke rol spelen. Ik denk steeds meer eigenlijk dat we de mensen om iemand heen, het sociale netwerk, de sociale steun, dat we dat onderschatten hoe belangrijk dat is. Niet alleen als beschermende factor, maar ook om in te zetten als iemand zich minder goed voelt. Dus partner, kinderen, vrienden, familie. En dan niet specifiek om leuke dingen te gaan doen, maar ook alleen maar in het begin er voor iemand zijn. En gewoon met je, gewoon ouwe hoeren en een rondje buiten lopen. Kijk, en als iemand vooral in de winter somber is, een lichtlamp. Nou, heel praktisch om die aan te zetten. Die kun je gewoon tweedehands op Marktplaats echt voor een paar tientjes aanschaffen.
Ja, vroeg genoeg mee beginnen.
Oktober
of zo.
En er zijn best wel nog wel aanwijzingen dat lichttherapie ook bij niet seizoensgebonden depressie, dus depressie in andere maanden, ook kan helpen. Ja. En dan bewegen. Dus je hoeft niet gelijk te gaan hardlopen. Wandelen, gewoon buiten. Daarmee vang je ook al heel veel licht. Hè? Mm-hmm. Dat is sowieso goed. Kijk, hardlopen is geen magic fix, hè. Wat je vaak ziet is dat mensen die zelf opgeknapt zijn met hardlopen, dan tegen andere mensen zeggen, je moet gaan hardlopen. Ja, niks op tegen om te gaan hardlopen of te gaan sporten. Het helpt wel om te bewegen. Om bijvoorbeeld te kijken van, drink je heel veel alcohol? Ja, belangrijk om dan te zeggen, nou, doe dat niet, want dat houdt het ook in stand. Dus je kan eigenlijk best wel heel veel doen met uitleg, met concrete, zonder dat je gelijk zegt van, nou ja, we moeten iemand naar de GGZ doorverwijzen.
Ja. Ja, dat zijn heel veel punten achter elkaar zo opgenoemd. En daar zit vast wat bij voor jou als luisteraar van, hey, ja, daar kan of zou ik wel wat mee moeten misschien. Dit soort dingen zijn ook allemaal terug te vinden op thuisarts als hij ze stapsgewijs af wil gaan. Als ik even een paar vragen mag stellen over deze verschillende dingen. Je hebt het over het werk, dat, nou ja, wat jij daar zelf in hebt ondervonden, dat je daar goed contact met een bedrijfsarts, dat helpt. Maar sommige mensen zullen dat misschien niet hebben. Heel veel van mijn patiënten hebben helemaal geen psychiater. Is ook helemaal doorgaans niet nodig nog bij mijn patiënten. Wat zou je dan een patiënt zelf dan kunnen doen richting werk?
Ik denk dat het bespreken met je bedrijfsarts, dat speelt. En wat er voor aanpassingen mogelijk zijn. En zelfs als er niks op het werk is wat nou een oorzaak is. Hè? Je hebt leuk werk, je hebt een aardige manager, loopt goed. Zou zeggen, maar je bent toch somber en depressief. Ja, dan kan het toch moeilijker zijn om dat wel te doen. Dus de eerste stap, dat is vaak een moeilijke stap, en dat is bespreken met je manager, met je leidinggevende. Ja, ja, ja. Maar dat is ook moeilijk, want er zit ook al veel schaamte in. Hè, en toegeven dat het niet meer gaat. Maar in algemene bewoordingen, je hoeft niet te zeggen, ik heb een depressie. Maar je kan ook zeggen, van, nou, ik zit niet goed in mijn vel. Of ik heb heel veel stress. Of daar andere woorden aangeven. Om te kijken, van, kunnen je werkzaamheden tijdelijk aangepast worden? Nou, en als dat niet gaat, dan is een bedrijfsarts of een andere arbo-professional om te helpen, is een hele logische stap. En ik denk ook dat, ook als er geen psychiater bij betrokken, en dat zal in de meeste gevallen gelukkig zo zijn, dan is het ook, als het zodanig niet gaat en je thuis zit en je komt bij de huisarts met somberheid en depressie, dat contact tussen de huisarts en bedrijfsarts, misschien wel gewoon met een telefoontje waar de patiënt bij zit. Ja. Dat doe ik zelf ook, probeer ik ook te doen. Dat is vaak al heel, want dan weet iemand, er wordt niet over mij gepraat en ik weet wat er gezegd wordt. Ja. Maar het is wel fijn dat het een beetje gedeeld wordt, zodat het wat minder geïsoleerd van elkaar is.
Ja, ja. Ja, en nou zijn er natuurlijk mensen die zo wel diep in een depressie zitten dat het misschien lastig is om te werken. Maar dat werk belangrijk is om doorgang te vinden, dat is wel echt goed om als luisteraar te realiseren, om dat stukje zingeving, daginvulling, dat helpt om die negatieve spiraal waar we het in deel 1 over hadden, eigenlijk een beetje terug om te keren. Want je voelt er ergens ook die zingeving doordat je op je werk zit en die regelmaat. Dus dan, dat is goed voor het beloop van zo'n depressie. Ja.
Ja, absoluut, absoluut. En zingeving is eigenlijk meer het gevolg van de dingen die je onderneemt. Hè? De discussies over zingevingen in geestelijke gezondheid zijn heel belangrijk. Hè? En de vraag is, wat is zingeving? Ik denk dat ik het heel erg zie als een soort gevolg van, als je dingen doet waarin je ontwikkelt, waarin je zelf sturing hebt, waarin je dan is uiteindelijk zingeving automatisch het gevolg. En dat kan me werken, maar dat kan ook met gitaar leren spelen, een hobby, vrijwilligerswerk. Dus het hoeft niet alleen betaald werk te zijn.
Klopt.
Dus als je richting hebt. Dus uiteindelijk, als het niet lukt om te werken. Ik vind bijvoorbeeld welzijn op recept een fantastisch concept, wat ik heel veel patiënten bij mij aanraad. Dan komen ze automatisch bij de huisarts terecht, want dat loopt via de huisarts natuurlijk. En dat mensen in staat zijn. Ik heb bijvoorbeeld in een vrijwilligerswerk, in een park, of dat er echt gekeken wordt van, wat is er. En dat kan al helpen. Misschien geen magische oplossing, maar wel van dat het verbetering geeft en meer kwaliteit van leven.
Ja, ja, dus dat is een zoektocht naar wat bij jou als luisteraar past. En jij noemt nu welzijn op het recept. Dat is in jullie regio de manier om daartoe te komen. En daar zijn in verschillende regionen in het land, wordt dat op een andere manier genoemd. Maar dat is iets waarbij je eigenlijk hulp krijgt om te vinden wat bij jou past om door de dag te doen of waarin te helpen of waar te sporten. Nou ja, als je daar vragen over hebt, dan kan je er bij je huisarts terecht. Of bij de gemeente, dat kan ook. En dat welzijn op recept, dat heet dus overal weer even anders.
Hoe heet het in andere regio's, weet je? Ik ben zo gekleurd waar ik werk dat ik dat dan...
Ja, er zijn verschillende... er zijn allemaal verschillende namen voor. Maar de gangbaarste naam is welzijn op recept, ja. Ook alcohol noemde je. Dat alcohol kan ook een soort vermijding zijn van nare gevoelens. Dus dat is juist voor sommige mensen wel een aantrekkelijk middel. En om beter te slapen en om even de somberheid te vergeten en een beetje een pepper te krijgen. Dat kan soms moeilijk zijn om dat te minderen. Maar het is vaak ook wel een onderhouder van de depressieve gevoelens.
Ja. Nee, zeker. Want wat je ziet is dat je slaapt misschien wat makkelijker in, maar je slaapt minder diep. En je wordt toch brak is eigenlijk het goede woord, wakker. Ja. En voor de korte termijn is het vrij effectief, want je doopt gewoon je hersenen helemaal in de GABA en je verdooft het helemaal. Ja, dat is voor de korte termijn. Daarom drinken ook heel veel mensen in Nederland alcohol, om het scherpe randje er vanaf te halen. Dus dat is een coping die heel veel mensen hebben. En dat wil niet zeggen dat je af en toe niet een biertje mag drinken of een wijntje als je een depressie hebt. Maar als je eraan te drinkt, dan weet je dat het eigenlijk die vicieuze cirkel in stand houdt. En dat het stoppen, dat het echt verbetering kan geven van je depressie. En wat je ook vaak ziet, is dat mensen die een depressie hebben ook vaak hele traumatische dingen hebben meegemaakt. Of dat nou op je werk is, maar of bedreigd, seksueel geweld, of vluchtelingen, politie. Nou, er zijn heel veel dingen waar je hele traumatische dingen meemaakt. En dus wat je ook bij depressie vaak ziet, is dat mensen ook een beetje een soort PTSS-klachten hebben. Dus die posttraumatische stressstoornis. Mm-hmm. Dat ze zulke nare dingen meemaken. Mm-hmm. Dat ze dus nachtmerries hebben, herbelevingen, heel schrikachtig worden. Maar ook somber. Dus dat je eigenlijk die posttraumatische stressstoornis en die depressie gaan samen dan. En dan zie je extra vaak dat mensen om juist die pijn, die trauma, die herbelevingen, die zich dan toch aan je opdringen om niet te voelen, dat daar een manier van kopen die voor de korte termijn heel effectief is drugs, alcohol.
Ja, zeker. En dat zijn dan ook zulke problemen. Dat is echt goed om dat met je huisarts te bespreken. Want ja, traumabehandeling is wel, is wel goed om dat met de huisarts verder te bespreken. En ook als het niet lukt om bijvoorbeeld met die alcohol daarin te minderen, te stoppen. Ja. Je had het net over in beweging komen, bewegen, bed uit. Soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. En is het lastig om er bijvoorbeeld als moeder bij een 18-jarig persoon naast te staan en iemand wil alleen maar in zijn bed liggen. Hoe ga je er nou mee om?
Ik denk dat het niet zo helpt om... want je wil heel graag met je kind, met je partner, met je vader of met je moeder, dat het beter gaat. En dus denk je van, dan ga ik maar naast het bed staan en dan tegen het ze kom nu eruit. Ja. Wat ik vaak zie, dat levert veel conflicten op. Want iemand trekt eraan, je moet uit bed, en dan zegt het gaat niet, ik wil niet uit bed. Ja. Dus dat werkt niet zo goed. Wat wel werkt, is op het moment dat er een gesprek mogelijk is. Dus dat is meestal niet als iemand nog in bed ligt, want dan kan je niet rustig met elkaar praten. Is kijken, lukt het om een soort weekschema op te stellen van wat je doet en wat je gaat doen. En wat als je een activiteit hebt, hoe klein het ook maar is, dat betekent dat je een doel hebt voor de dag. En kijk, je hoeft echt niet te zeggen, ik moet om 7 uur opstaan. Je kan best, als iemand zegt, gaat echt niet daar andere tijden aan geven, dus dat je wat later opstaat. En je kan activiteiten ook een wandeling doen of een bezoekje aan iemand of iets kleins doen. Maar als je met elkaar afspraken maakt, dan kan je ook daar met elkaar over hebben. En als het helemaal niet lukt, dan kijken van, is er nog iets anders mogelijk? Dus juist het in actie komen begint bij het gesprek met diegene van, kunnen we samen tot een plan komen waar we allebei achter staan? En dan betekent dat iemand mede verantwoordelijk is voor het plan. Ja. Want anders is het plan van de moeder, je moet uit bed. Ja, maar niet het plan van degene die in bed ligt.
Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld als moeder wat snelheid wil in het herstellen. Dus ik wil dat gesprek. En misschien moet je dan ook een beetje mee vertragen met degene die dan in bed ligt. Ja. Zo'n gesprek ergens een keer in plannen om een plan te maken.
En niet... Nou, dat is heel frustrerend natuurlijk, want het gaat altijd langzaam en je ziet iemand lijden. Ja. Dus je probeert eigenlijk het beste te doen. Maar soms, als je het beste wil, dan krijg je de deksel op de neus. Ja. Dus ja, maar dat is super frustrerend. Je wil zo graag en juist dat in gesprek blijven is ongelooflijk belangrijk. Juist omdat die sociale steun, dat mensen je helpen en de mensen voor je zijn. Ik hoor wat mensen wel vaak zeggen als iemand een depressie heeft van... ja. Als je wat van me nodig hebt, weet je me te vinden. Ja, maar dat met alle respect, daar heb je helemaal geen klap aan. Want er gaat niemand bellen, ik heb je nu nodig. Nee. Als je op de rand van de brug staat. Of nee. Dus dat betekent dat als je er voor iemand wil zijn, that's it. Dus dat betekent als je een vriend bent, zeg je, zal ik morgen gewoon even op bezoek komen? Hoef verder niks, gewoon zitten.
Ja.
En daarna ga je weer weg.
Ja.
Heb je wat gedaan? Nee. Maar je was er.
Ja.
En dat is het belangrijkste.
Oh, dat is echt een mooie oproep aan alle naasten die er zijn. Vrienden, partner. Ben er voor iemand. Je hoeft niks echt te doen, maar ben er. Ja. Ja. En dus niet op het initiatief van de patiënt zelf te wachten. Ja. Nee, want die komt er niet op te proppen.
Kijk, als iemand zegt, ik kom morgen langs. Zegt, nee, ik wil niet dat je langskomt. Ja, dan moet je niet op de deur gaan bonzen. Maar je kan je wel voorstellen van... zullen we vanmiddag een klein wandelingetje maken?
Ja.
Of iets kleins. Ja. Dus je hoeft niet gelijk naar de Efteling te gaan... of allemaal leuke dingen te doen. Maar keep it simple.
Ja, ja. Ik heb je nog niet gehoord over een deel van die vicieuze cirkel. Ook als iemand veel in bed ligt of veel binnen blijft of niks onderneemt... dan kom je ook niet onder de mensen. En dan wordt de stap naar onder de mensen zijn ook weer spannender. Dan ga je dat nog meer vermijden. Dus dan maak je het... in actie komen, weer ingewikkelder.
Ja, ik denk hoe langer je je afzondert, hoe groter de drempel weer wordt.
Ja.
En wat je ook ziet bij mensen met een depressie, zoals je somber bent en je kunt niet meer genieten, dat je het ook eng vindt om weer naar buiten te gaan.
Ja.
Heel technisch gezien noem je dat dan agorafobie. Dus dat betekent je pleinvrees, zullen we maar zeggen. Maar dat zijn mensen die zeggen, ik vind het eng om boodschappen te doen. Of met het openbaar vervoer. Of als ik ben bang dat mensen naar me kijken en wat van me vinden. En aan me zien dat ik een depressie heb. Of dat ze me stom vinden. En juist dan is het doorbreken van die patronen, hoe eng ook het is heel belangrijk. Omdat je dan ook zult zien dat waar je bang voor bent... Of je nou bang bent om een paniekaanval te krijgen... of dat mensen over je zeggen, of dat ook niet gebeurt.
Ja.
En als het heel ernstig is, dan heb je daar professionele hulp bij nodig. Maar als je de hele dag gewoon op de bank zit... ja, dan krijg je ook, dat weten we. Kijk, dat vind ik al, als we het hebben over stress... dan zeggen mensen van ja, als je heel veel stress hebt... dan krijg je ook last van psychische klachten. En dat klopt, hè. Als je te veel stress hebt, dan is dat zo... Maar tegenover te veel stress staat ook te weinig stress. Dus als ik de gordijnen dicht zou doen en ik zou de hele dag op de bank liggen en ik doe niks. En ik heb het wel eens ook eens een keer in de vakantie gedaan. Dat was wel echt wel een tijd terug. Maar dan doe je niks. Je wordt er ook heel lethargisch van. Je wordt niet depressief van. Maar je gaat er niet goed door in je vel zitten.
Nee.
Dus het juist de crux is, hoe blijf je, hoe moeilijk het is, in beweging.
Ja, ja. Ja, en... Luisteraars, dan verwijs ik ook naar de podcast over angst. Daar vertelt de psychiater ook over hoe dat werkt en wat je daaraan kan doen. Nou, dat heeft hier natuurlijk, dat lijkt hier ontzettend op.
Ja, en Ton van Balkom kan daar fantastisch over vertellen.
Ja,
dus dat zeer aan te raden. Ja.
Zijn er, naast alles wat er gezegd is, nog meer adviezen voor naasten om iemand erin bij te staan?
Ik denk dat het goed is om, het gaat denk ik heel erg om te zijn voor iemand, om in gesprek te blijven. Als het echt niet goed gaat, om ook te kijken of je helpt om hulp te zoeken.
Ja.
En dat is denk ik ook het gevaar is dat je van een naaste, een partner, een kind, een ouder, dat je een zorgverlener wordt. En dat je heel veel verantwoordelijkheid hebt en dat je eigenlijk alle druk op jouw schouders voelt van dat jij verantwoordelijk bent. Zeker als je ook nog weet dat mensen suïcidale gedachten hebben of dat ze echt heel wanhopig zijn. En dan is het denk ik heel belangrijk om ook daarin je eigen grenzen te bewaken. Omdat als je zelf niet staande blijft, ja, dan kan je de ander ook niet meer helpen. Ja. En ik denk dat als je voelt van, het voelt me wel heel zwaar, om ook als naaste te zeggen van, ik roep ook voor mezelf hulp in. En kijk om me heen wie mij kan helpen of ondersteunen en praat erover. En kijk of ik in iets bredere kring eigenlijk dat sociale systeem, de mensen, de vrienden, de familie, in kan schakelen om die verantwoordelijkheid te delen met elkaar.
Ja.
Dus zorg ook dat je je eigen grenzen daarin bewaakt. Want uiteindelijk kan het ook voor een naaste zo zwaar zijn dat het gewoon, dat je zelf bijna eraan onderdoor gaat.
Ja.
Nou, en dat moet je ook echt zien te voorkomen.
Ja, dus let ook op jezelf. Ja. Ja. Ja, en in dit proces, als je deze gevoelens hebt van somberheid, dan is het ook goed om natuurlijk de huisarts daar van op de hoogte te stellen en of er meer hulp ingeschakeld moet worden überhaupt. Maar als deze adviezen die je nu hebt genoemd niet lukken, iemand komt er niet bovenop, wat kan je dan doen?
Ik denk dan dat het goed is om professionele hulp te zoeken. Ik denk dat het heel logisch is om dan naar de huisarts te gaan. En dan samen te bespreken van, nou ja, heb ik iets over het hoofd gezien? Ik denk dat de huisarts ook altijd even checkt. Werk je schildklier goed? Heb ik bloedarmoede waardoor ik zo moe ben? Nou, even de lichamelijke oorzaken uitsluiten. En als dan met de huisarts de conclusie is, het is een depressie en ik ben nu een tijd bezig en het lukt niet. Ja, dan is het denk ik wel goed om daar professionele hulp voor te zoeken. Dus als je het hebt over de behandeling van depressie, dan zeg je grofmazig gezien heb je dan drie poten. De poot 1 is, en dat doen mensen vaak zelf, je leven. Dus de regelmaat, bewegen, in actie komen, mensen zien, niet te veel alcohol. Maar vaak is dat de start. En als dat niet genoeg is, komt daar praten bij. Psychotherapie, je hebt heel veel verschillende vormen van psychotherapieën. De meest gebruikte is cognitieve gedragstherapie, waarin je leert om negatieve gedachtenpatronen te doorbreken en te kijken of je dat om kan zetten in andere gedachten en acties. Maar soms ook interpersoonlijke psychotherapie, waarin je kijkt, zeker als er wat gebeurd is en je hebt een andere rol in het leven gekregen, na het overlijden of na een baanverlies, hoe je dat een plek kunt geven. En naast de psychotherapieën is daar nou ook antidepressiva die kunnen werken. Als je een lichte depressie hebt, is het echt niet de bedoeling dat je antidepressiva gaat slikken. Maar als je echt heel veel last hebt van een depressie en al een hele tijd, dan kan het echt wel helpen bij het herstel, echt een steun in de rug geven. En voor een aantal mensen kan het echt een heel groot verschil maken. En voor een aantal mensen niet. Dus het eerlijke verhaal is, antidepressiva werken lang niet voor iedereen. Maar voor sommige mensen werken ze extreem goed. En dus is het wel iets, zeker omdat er heel veel vooroordelen zijn tegen antidepressiva, om daar wel het goede gesprek over te voeren. Hè? Van, wil ik het wel, wil ik het niet? En kan het mij helpen?
Ja. Ja, en dan heb je bij depressie heb je ook nog wel eens dat mensen echt gedachten hebben aan de dood.
Ja, ik denk dat een heel belangrijk onderwerp is. Kijk, als je de wereld door een pikzwarte bril bekijkt, Ik roep niet voor niks af en toe dat depressie de kanker van de geest is en veel minder zichtbaar is, dan is het zo dat mensen denken van, ja, maar zo wil ik niet leven. En dat kan ook verder gaan en zeggen van, ja, ik wil er niet meer zijn. En het is een onderwerp wat heel gevoelig ligt, maar weet dat op het moment dat je somber bent en dat het heel logische gedachten zijn op dat moment, hè, van, dat begint vaak met, was ik er maar niet meer. Ik zou het niet erg vinden als ik morgen niet meer wakker word. En dat kan soms erger worden van, ja, ik wil er niet meer zijn. Ik voel me schuldig. Het wordt toch nooit meer beter. En dat de sociale gedachten er komen. En soms worden die nog sterker. Dan gaan mensen al zoeken op internet. En dan gaan ze ook plannen maken. En belangrijk is om te beseffen, A, dat als je een depressie hebt, dat het heel veel voorkomend is en dat je echt niet gek bent, maar dat heel logisch is bij hoe je hersenen op dat moment functioneren en hoe je naar de wereld kijkt. En het tweede is dat het heel lastig is als onderwerp, vooral omdat mensen in de omgeving, en soms zelfs ook artsen en professionals, denken van, ja, als ik erover begin, dan brengt misschien mensen wel op ideeën. Hè? Als ik zeg van, ja, wat heb je als gedacht aan de dood? En iemand zegt ja, als ik dan vraag, ja, hoe dan? Dat iemand dan zegt van, oh, wat, nu kan ik erover nadenken. Nee, ja, zo werkt dat niet, want mensen hebben dat toch vaak al zelf bedacht. En het kan voor mensen echt een opluchting zijn dat andere mensen weten dat ze ermee worstelen. Dat het niet veroordelend is, omdat heel veel mensen last hebben van die suïcidale gedachten. En dat het ook wel heel belangrijk is om, zeker als huisarts, om het in de smiezen te hebben van, ja, hoe zit het nou precies, ja, en hoe dichtbij is iemand er? En vaak, zeker als je het al hele ernstige suïcidale gedachten hebt, dat er vaak ook het goed is dat er een soort crisissignaleringsplan is. Dat is een beetje de technische term, maar eigenlijk een soort stoplichten iets. Van, wat doe je dan? En wanneer schakel je dan de crisisdienst in? En wanneer schakel je de naaste in? En tot waar kan iemand de verantwoordelijkheid thuis nog dragen? En wanneer gaat het niet meer? En volgens mij is het belangrijkste dat je het wel bespreekt en dat het wel een plek heeft. En het niet bespreken, dat is eigenlijk niet goed, omdat je weet dat het heel vaak wel speelt.
Ja.
En in het beste geval zeggen mensen van, nee, daar heb ik helemaal geen last van. En wat je vaak ziet, en dat verbaast me ook alsnog, want als psychiater op een bodem depressie, ja, ben ik makkelijk, hè? Dan vraag ik er altijd naar. En dan heb ik natuurlijk ook een bepaalde groep mensen die bij mij komt. Maar dan nog, ik kan nooit aan iemands buitenkant zien hoe die erover denkt en wat die er precies over denkt. Nou, ik had laatst iemand die oogde heel vrolijk. Ik vroeg er toch naar. Die had hele uitgebreide gedachten erover. En soms denk ik van, ja, je maakt zo'n sombere indruk. Ja, dat moet wel heel ernstig zijn. En zeggen mensen van, nee, maar dat nooit van mijn leven, want ik heb mijn kinderen nog en dat wil ik niet. En praat erover, dat is het belangrijkste. En voor mensen die zelf nu luisteren met een depressie, die gedachten hebben, weet dat er hulp is. Je kan altijd naar 113 chatten, bellen. Juist omdat je, als je die gedachten hebt, word je ook een beetje in de fuik. Hè? En dan kan je niet meer eruit zwemmen. En het lijkt alsof de hele wereld zwart is. En dan komt het 's nachts en dan voel je je alleen. Nou, weet dan, er is hulp. Praat erover met mensen om je heen. Chat met 113. En blijf er zelf niet meer worstelen.
Bel je huisarts.
Bel je huisarts, zeker. S'nachts om 3 uur misschien niet.
Mag je de hap bellen.
Mag je de hap bellen, zeker. Ja, nou.
Ja. Ja, die fuik, dat hoor je vaak als vergelijking. Hoe het moet voelen of hoe het kan voelen dat je in zo'n suïcidaliteit fuik zit. En dat je het niet meer lukt om terug te zwemmen of een soort tunnel waar je in je eentje in zit, wat heel eenzaam kan voelen. En dat je de omgeving helemaal, dat je daar geen oog meer op hebt.
Ja. En voor sommige mensen is het ook dat ze zeggen, het is voor mij ook een soort iets wat altijd nog kan, als een soort dat het er bijna een soort houvast nog is van wat ze kracht geeft om nu door te gaan. Want als het niet meer gaat, dan kan alsnog. Dus het hoeft niet altijd de zwarte en negatieve rol te hebben. Maar hoe dan ook, linksom of rechtsom, bij het woord depressie spelen doodsgedachten, suïcidale gedachten.
Ja. Ja. Gaan we naar het positiever stuk van de depressie. Ja. Namelijk dat als iemand het begint op te knappen.
Ja.
Je zei al, doorgaans een aantal maanden, maar dat is heel moeilijk een tijd op te zetten. Komt iemand weer uit een depressie? En wat dan? Ja. Als je dan een terugval wil voorkomen, hoe leef je je leven dan het handigste?
Ja. Ik denk dat als je opknapt, dan zie je vaak dat de somberheid als laatste verdwijnt. Dus vaak ziet de omgeving dan al eerder van, nou, het gaat best wel wat beter en iemand voelt zichzelf nog somber. Maar heel veel mensen lukt het ook echt wel om uit een depressie te komen en weer in balans te komen. Het hangt er een beetje vanaf hoe lang het was, hoe vaak het was, hoe ernstig het was. Of en hoe je je leven moet aanpassen. Je kan echt wel weer zodanig herstellen en veerkrachtig zijn dat je je oude leven weer oppakt. Ik denk dat heel veel mensen na een depressie ook wel zeggen van, ja, mijn leven is echt wel anders geworden door deze ervaring. Dus mijn leven is niet meer hetzelfde. Maar wel dat je weer goed kan functioneren. Dat je kan genieten van dingen, dat je kan werken, dat je vrienden hebt, dat je ook plezier hebt. Maar een depressie is wel ergens een krasje. En dat kan je natuurlijk een hele mooie, een goede plek geven. En dat, daarmee kan je perfect functioneren. Maar dat betekent ook dat je wel rekening mee moet houden. Of in ieder geval erover na moet denken van... als ik mezelf minder goed voel. Als je, dat is met je terugvalpreventie, hè? Als ik mezelf, wat merk ik dan? En hoe zie ik dat dan? En wat moet ik dan doen? En als je daar van tevoren over nadenkt als je je goed voelt... En de technische term in de psychiatrie is dan een terugvalpreventieplan. Hè? Maar dat klinkt weer zo ingewikkeld. Maar het is niet zo ingewikkeld. Iets minder goed voelen, een stuk minder goed voelen. Hoe herken je dat? Met wie praat je? Wat doe je dan? Dan kun je eigenlijk in het vervolg er eerder bij zijn. En kijken of je eerder aanpassingen kunt doen.
Ja.
En voor een flink aantal mensen komt de depressie nooit meer terug. En voor een aantal mensen komt die helaas nog een keer terug. Hè? Die black dog, die zwarte hond. En dan is het goed om voorbereid te zijn. Het is heel logisch om in het begin dat mensen bang zijn. Wat nou als ik terugval? Dus dat is een hele logische gedachte. Dus je moet ook weer een beetje vertrouwen krijgen in jezelf. Ja. En in je eigen lichaam, in je eigen hersenen en in je eigen geest. Dat het je lukt om weer gewoon op te staan en weer door te gaan. En dan zie je ook dat mensen steeds meer vertrouwen daarin krijgen. Maar die angst is in het begin van, lukt het wel weer? Nou, dat is heel logisch. En dus dan moet je in het begin kan je best een beetje voorzichtig zijn. Maar je hoeft echt niet de rest van je leven als een kastplantje... wat bij het minste of geringste omvalt, door te gaan. Je kan een heel rijk, zinvol, betekenisvol leven leiden na een depressie. Soms is dat een weg waar meer vallen en opstaan dan met anderen. Maar ondanks die depressies... kunnen mensen echt een uitstekend en rijk leven hebben.
Ja, en als je het dan hebt over een terugvalpreventieplan... dat je dus eigenlijk goed nadenkt... Hey, hoe zit ik in mijn vel en hoe ga ik hiermee om... als je wat minder goed in je vel zit. Dus eigenlijk voorkomen dat je de vicieuze cirkel weer ingaat. Ja. Dat is iets wat je een beetje levenslang moet doen. Net als dat bij de angstpodcast ook werd gezegd... Ja, als iemand een zwakke rug heeft... dan moet je die oefening ook blijven doen om de rug sterk te houden... Ja. Dus je hoeft niet de hele tijd daarover na te denken... en hoe zit ik er nu bij en gaat het wel goed? Maar wel bewuster van zijn in tijden van drukte of dingen die er gebeuren... dat je waakzaam bent op jezelf.
Ja, in de e-health, er is zo'n module om zo'n plan te maken... en die heet Expert van Jezelf. En dat vind ik wel mooi, want je bent in feite... iedereen is de expert van zijn eigen. Dus die weet gewoon een beetje hoe die in elkaar zit. Die weet van, als ik stress heb, krijg ik er last van. En die weet ook van, toen ik een depressie had, ging ik heel veel alcohol drinken. Of ik sportte te weinig. En ik denk dat de kunst is om niet dingen te doen... om jezelf allemaal dingen op te leggen als een soort dieet... weet je wel, wat je nooit vol kunt houden. Maar als je dingetjes inbouwt die als er meer als een gewoonte zijn... als het gaat om beweging, als het gaat om voeding... maar ook om momenten voor jezelf te kiezen. Niet iedereen hoeft aan de mindfulness of de yoga. Als dat voor jou werkt, doe het. Maar ik heb ook zat mensen die zeggen... ik ga op vrijdagavond naar de kroeg met mijn vrienden... en dat geeft me zoveel plezier en voldoening. Ja. Ja, perfect, doen.
Expert van jezelf worden. Ja. Prachtig, ja. Ja, en dan als laatste... komt ook de afbouw van medicatie aan bod op een gegeven moment. Want doorgaans kan je weer afbouwen van je medicatie.
Ja. Ja, als mensen antidepressiva slikken en het gaat beter... is het heel logisch dat mensen denken van... ja, hoe lang moet ik het door blijven gebruiken? Mensen schermen ook wel eens met het getal van 1,2 miljoen Nederlanders... slikken antidepressiva. Maar dat is maar voor de helft voor depressie. En heel veel mensen halen maar één keer hun recept op. Dus dat getal is ook... is hoog, maar is in de werkelijkheid een stuk genuanceerder. Maar als ik een depressie zou hebben en het zou beter gaan... dan zou ik ook denken, hoe lang moet ik het blijven slikken? Zolang je het slikt, blijft het je wel beschermen. Als een soort dun teflonlaagje. Maar het is niet een magische pil, geluk in een potje. Dus je kan ook met antidepressiva nog terugvallen. En mensen kunnen ook nadelen hebben... Dus dat ze bijwerkingen hebben, seksuele bijwerkingen, gewichtstoename... of dat ze zich wat afgevlakt voelen. Maar ook omdat ze willen zeggen, ja, als ik me beter voel... zolang ik die antidepressiva blijf slikken... dan voel ik mezelf toch nog een patiënt. Of toch nog, daar ben ik niet helemaal... Nou, en dat je gaat afbouwen is logisch. Hoe lang je moet doorslikken, weten we eigenlijk niet zo goed. Maar de richtlijnen zeggen bij depressie... na je eerste depressie en je slikt antidepressiva... minimaal 6 maanden. Heb je dan meer depressies gehad dan minimaal 1 jaar? En wat het heel goed is, is om het gewoon eens in de zoveel tijd met je huisarts te evalueren. Van, hey, hoe is het? Waarom slik ik die pillen nog? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Kan ik stoppen? Hoe ernstig waren mijn depressies? Hoeveel last heb ik ervan? Ben ik bang om af te bouwen? Of wil ik juist heel graag afbouwen? Zeker als mensen bij een psychiater geweest zijn en ze krijgen daar antidepressiva en ze gaan terug naar de huisarts, dan is vaak het risico dat de huisarts denkt van de patiënt begint er wel over, en de patiënt denkt, de huisarts begint er wel over, en de recepten worden mij herhaald en herhaald.
Ja.
En ik denk dat het heel logisch is om op een gegeven moment in ieder geval een keer proberen af te bouwen. Dat kan in reguliere doseringen. Vaak dat doen heel veel mensen. Dus gewoon de normale sterktes die er zijn. Van sommige antidepressiva zijn ook druppels. En er zijn tegenwoordig ook doorgeleverde bereidingen. Dus mensen kunnen bij de eigen apotheek ook terecht. Die worden gewoon vergoed, die doorgeleverde bereidingen. En als het heel moeilijk is, is er bij GGZ Ingeest ook een afbouwpoly, waar we mensen met die al heel lang slikken en heel veel moeite hebben, die toch willen afbouwen, ook begeleiden en ook preventieve cognitieve therapie geven en toch nog meer advies geven. Voor de meeste mensen met een depressie die antidepressiva slikken, die afbouwen, dan lukt het prima met de huisarts om dat samen te doen. Je kunt mensen ook zelf al een terugvalpreventieplan laten maken, samen met hun naasten. En daarmee kunnen mensen alvast voor werk uit handen nemen en er zelf, expert van jezelf. Hè? Ook bij het afbouwen, dat je zelf de autonomie hebt, dat je in de lead bent, en dat je zelf ook samen met de huisarts en waarnaar ook de apotheker en de POH GGZ aan de slag kunt.
Ja. Ja, en als je daarmee zelf aan de slag zou willen, dan hebben we ook even een voorbeeld bij de show notes gezet. Dus dat kan je daar vinden. Ja, Christian, zo zijn we aan het eind gekomen van deze podcast over depressie. Wat is het? En het tweede deel over wat kan je er zelf aan doen? En ik hoop dat de luisteraar en ook de luisteraar die als naaste in dit probleem zit, dat jullie een expert worden. Hoe noem je het ook weer? Een expert in jezelf?
Expert van jezelf.
Expert van jezelf.
Ja, expert van jezelf. En dat mensen die luisteren ook het perspectief mogen hebben dat het helemaal niet zo zeldzaam is, maar dat het ook echt wel mogelijk is om er vanaf te komen en weer te herstellen.
Ja.
Dus dat hoe zwart de bril is waardoor je nu kijkt, dat niet een eindstadium is. En dat betekent dat je niet alleen voor staat.
Ja. Ja, geloof dat, luisteraars. Het is door de expert verteld. Christian Vinkers, ontzettend veel dank voor deze uitleg. En luisteraars, succes met het in de praktijk brengen hiervan. En mochten jullie daarin vastlopen, dan verwijzen we naar de huisarts. En uiteraard, mochten er gevoelens spelen van suïcidaliteit, dan verwijzen we ook nogmaals naar 113, waar je kan chatten en bellen. Tot de volgende podcast.
Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!